Een hele goede middag. Het is fijn om bij jullie te mogen zijn. En wat er is gebeurd in deze samenkomst heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat iedereen een bijbeltekst mag voorlezen. En ik vond het heel erg mooi. Ik dacht, er is veel bijbelkennis in deze gemeente. Prachtige teksten die jullie hebben voorgelezen. En ook heel bemoedigend om dat zo allemaal te horen. Toch gaan we ook nog wat meer lezen uit de Bijbel, als u dat niet erg vindt. En we zijn in de lijdenstijd, de 40 dagen, de tijd voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. En we hebben ook gezongen over het kruis. Dank u voor het kruis. En dat we mogen zien op wat er is gebeurd aan het kruis. En we willen vanmiddag een gedeelte lezen. En ik zat ook te denken, weet je, er zijn een aantal teksten uit het Oude Testament die zo enorm, zo buitengewoon indrukwekkend profetisch zijn. Ook ten aanzien van het lijden van Christus. Bijvoorbeeld Psalm 22, waar nota bene David 1000 jaar voor Christus, dat David daar de lijdensweg van Christus schetst en details noemt over het lijden van Christus die werkelijk in zijn leven in vervulling zijn gegaan. Bijvoorbeeld ook de kruisdood. Mijn handen en mijn voeten worden doorboord, terwijl de kruisdood in de tijd van David helemaal niet bekend was. Dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk. De kruisdood, de executie door kruisiging, was niet bekend in de tijd van David en toch schrijft hij daarover. En ook natuurlijk Jesaja 53 is ook buitengewoon treffend. En dat is het gedeelte dat ik met jullie wil lezen. Jesaja 53. En je zou kunnen zeggen, zoals Psalm 22 het evangelie naar David is, zo is Jesaja 53 het evangelie naar Jesaja. Ook weer honderden jaren voor Christus, 750 ongeveer voor Christus, heeft Jesaja deze woorden geschreven. En laten we het samen lezen. Jesaja 52 vanaf vers 13. En dan lezen we verder in hoofdstuk 53. De knecht van de Heere verzoent de schuld. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Als wij deze profetie lezen, dan vinden wij daar aan de ene kant de enorme diepe lijdensweg die de Heer Jezus is gegaan. En aan de andere kant komen we ook zijn verhoging en zijn verheerlijking heel duidelijk tegen. En er zitten nog veel meer aspecten in. Het viel mij trouwens ook op. Natuurlijk ook het plaatsvervangende lijden en sterven van Christus. Dat hij als een verzoening voor onze zonde is gestorven. Komt daar voor in deze profetie. Ook dat hij daardoor ons rechtvaardig maakt. Hij zal velen rechtvaardig maken. De rechtvaardiging door het geloof. Waar ook een vers over is voorgelezen. En ook het priesterschap van de Heer Jezus. Voor de overtreders heeft hij gebeden. Hij bad voor degene die hem kruisigden toen hij aan het kruis hing. Maar hij bidt ook nu nog voor zondaren en hij is onze voorspraak bij de Vader. Allemaal aspecten van het heil die ook al hier naar voren komen. Maar wat ik er vanmiddag vooral uit wil halen is, je zou haast kunnen zeggen, de dubbele ervaring van de Heer Jezus Christus. Aan de ene kant de enorme diepe weg die hij is gegaan. Hij is ontledigd, zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij is een dienstknecht geworden. Hij is gehoorzaam geworden tot in de dood. De dood des kruises. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. De vernedering van de Heer Jezus Christus komt heel sterk naar voren, ook in deze profetie. De Heer Jezus is zo vernederd. En er wordt hier zelfs het woord geschonden gebruikt. Het viel mij op in deze vertaling. Jezus was zo geschonden en zijn gezicht was zo geschonden. Zijn gezicht was zo toegetakeld dat men het gezicht voor hem verbergt. Toen Jezus aan het kruis hing, toen wilden de mensen niet naar hem kijken. Ze wenden hun gezicht van hem af. Ook als een uiting van afkeuring en afwijzing. Maar zo erg was hij eraan toe. En hij had geen glorie of gestalte. Geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij had dus geen aanzien. Hij had alle aanzien had hij verloren. Hij werd niet begeerd. Hij was niet meer aantrekkelijk voor de mensen. Maar hij werd weggeworpen. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Dat was een beeldspraak ook uit het Nieuwe Testament. Een steen. En dan kijken de bouwlieden naar die steen en dan zeggen ze, deze steen heeft geen aanzien. Deze steen, die deugt nergens toe en ze gooien hem weg. Maar juist die steen is een hoeksteen geworden. En zo heeft God dat gedaan. Maar de mensen hebben hem verworpen. Hij was een man van smarten en bekend met ziekte. Iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En zo gaat het door. Een hele beschrijving van de weg die Christus is gegaan, hij was een lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scherers, zo deed hij zijn mond niet open. En zo is Jezus gegaan. Hij werd gevangen genomen. En Petrus die trok zijn zwaard. En die wilde wel zijn mond open doen. En die wilde wel weerstand bieden. Maar Jezus die zei, Petrus doe je zwaard terug. En hij liet zich gevangen nemen. En hij was als een lam dat stemmeloos is tegenover de scheerder. Hij verhief zijn stem niet. En hij werd als een lam dat naar de slachtbank werd geleid. En hij is gestorven. Jezus, ja, we zien hier ook natuurlijk ook de gedeeltes die we straks weer zullen lezen. Jezus werd door mensen in het gezicht gespuwd. Jezus werd bespot. Ze hebben hem belachelijk gemaakt. Ze hebben hem uitgelachen. Ze hebben hem gigantisch zitten pesten. Ze hebben hem verkleed als zogenaamde koning. En hem een zogenaamde kroon op het hoofd gedaan. Maar het was wel een doornenkroon, waardoor er wonden in zijn hoofdhuid ontstonden. En ze hebben hem een zogenaamde staf gegeven. Maar dat was een rieten staf. En toen namen ze die staf, die rietstengel uit zijn handen. En daar begonnen ze mee te slaan op zijn gezicht. En ga zo maar door. Dat is wat ze met Jezus hebben gedaan. En dat is zijn ervaring geweest in dit leven. Weet u, wij zijn in oktober 2010 zijn wij met een behoorlijke groep uit onze gemeente in Emmeloord zijn wij naar Israël gegaan. En we hadden een orthodoxe Jodin als gids. En dat was een hele lieve vrouw. En we hebben haar ook uitgenodigd om later bij ons te komen. En afgelopen januari is ze ook onze gast geweest in onze gemeente. En heeft ze een tournee gemaakt door Nederland en heeft ze spreekbeurten vervuld. En we hebben een hele goede relatie met haar gekregen. Maar weet je wat ze zei? Het was heel boeiend om met haar te praten natuurlijk ook over Jezus. En ze wist heel veel, ze weet heel veel over Jezus. Ze weet vaak meer over het Nieuwe Testament dan de mensen die ze in haar groepen heeft. En ze kon echt heel veel vertellen over Jezus. Maar zei ze, ik vroeg haar van nou, hoe zien jullie Jezus nou? Je bent een orthodoxe Jodin. En toen zei ze, ja weet je, Jezus is er bij ons gewoon uitgegooid. En dat is waar. Jezus was een rabbijn. Hij was een leraar. En hij had volgelingen en hij bracht onderwijs. Maar de mensen hebben naar de schriftgeleerde, de gevestigde orde, heeft naar zijn onderwijs geluisterd en de dingen die hij zei. En ze hebben het totaal afgekeurd. En ze konden het niet geloven. En hij is nog steeds, tot op de dag van vandaag, voor orthodoxe Joden, voor de zijnen, voor zijn eigen volksgenoten, voor de meeste Joden in deze wereld, tot op de dag van vandaag, ligt Jezus eruit. Ze hebben Jezus gewoon uit het Jodendom gegooid. In die zin dat ze zeiden, jij past niet in ons geloof. En dat is heftig. En dat komt ook in deze profetie zo duidelijk naar voren. Maar tegelijkertijd ook zijn verheerlijking. Ik zal u een paar versen nog voorlezen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij als buit verdelen, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood en onder de overtreders is geteld. En daarom is ook de goede boodschap, en deze profetie begint ook met hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten van hem die het goede nieuws brengen, die vrede laten horen en een goede boodschap brengen van het goede, die heil laten horen en die tegen Sion zegt, uw God is koning. Dat is het goede nieuws. Deze persoon, deze leidende dienstknecht van de Heer, deze man van smarten, vertrouwd met ziekten, deze man die het lam van God is geworden, dat de zonde der wereld heeft weggedragen, deze man is koning. Inderdaad, Jezus Christus, koning der Joden, stond boven het kruis. Het is waar. God heeft hem uitermate verhoogd. Jezus is de koning der Joden. Ze hebben hem nu nog verworpen. Nu nog zeggen de meeste Joden, Jezus hoort er niet bij. Maar hij is hun koning. En hij komt. En er komt een dag dat geheel Israël behouden zal zijn. En dat alle Joden zullen erkennen dat hij hun koning is. En er zijn al tekenen dat dat steeds meer begint te komen. We leven in spannende tijden om wat er met Israël gebeurt. Natuurlijk herstel, een geestelijk herstel zal daarop volgen. En straks zullen de schellen van hun ogen vallen en dan zullen ze zien op degene die ze hebben doorboord. En dan zullen ze hem belijden als hun koning. God is koning, deze dienstknecht van de Heer is koning. En ziet u die dubbele ervaring, laat ik het zomaar noemen, een dubbele ervaring. En ik wil op grond van deze profetie van de Heer Jezus Christus, wil ik naar ons eigen leven gaan en eigenlijk gewoon één principe wil ik in jullie midden neerleggen, waarvan ik geloof dat het ons allemaal geweldig kan bemoedigen. En dat het een geweldige troost is, te midden van de ervaringen die wij hebben in dit leven. En ik hoop echt dat door het begrijpen van deze waarheid, het is een Bijbelse waarheid, dat wij allemaal vanmiddag, en dat jullie door het horen van deze prediking, genade en vrede mogen ontvangen. Dat heb ik zo op mijn hart. Genade en vrede van de Heer Jezus Christus zijn met jullie. Dat je dat mag merken in je hart, in je ziel. De genade, de liefde, maar ook de vrede en de troost van de Heer Jezus Christus. Want ik denk dat zoals Jezus een dubbele ervaring had, dat wij dat ook wel hebben in dit leven. En dat is eigenlijk heel mooi geïllustreerd door hoe het begonnen is in deze dienst. En dan bedoel ik het getuigenis van Anna. Ze komt net weer binnen. Precies op het goede moment. Dankjewel Anna. Voor het getuigenis dat je hebt gegeven. En dat is ook onze ervaring. Dat we soms in de benauwdheid zitten. En dat we het soms heel moeilijk hebben. Maar dat we bidden of dat we voor ons laten bidden. En dat de Heer uitkomst geeft. En dat de Heer verlichting geeft. En dat de Heer ons gebed verhoort. En dat de Heer ons weer opricht. En dat we genezen worden van ziekte. En dat we bevrijd worden van vijanden. En dat we uit moeilijke omstandigheden komen. En dan gaat het goed met ons. Maar we hebben ook gehoord het getuigenis van Carolyn Ross. En ik vond het mooi om dat te horen, want ik ken Johan en Carolyn. Die ken ik van 20 jaar geleden, toen ik student was in Amsterdam op Tyndale Seminary. En ik werkte meerdere keren in de week werkte ik mee met jeugd met een opdracht in Amsterdam. In een koffiebar tegenover het Centraal Station. En wij deden daar koffiebarwerk met mensen van de straat, met zwervers. En we deden door de week deden we bijbelstudies met zwervers. Ik heb daar de gekste dingen meegemaakt. Daar ga ik niet over uitweiden, maar hele aparte dingen met zwervers. En 2 keer per week was ik daar met Johan Ross, die toen al zijn hersentumor had gehad. En die toen al zo'n andere man was geworden. En ik heb hem persoonlijk leren kennen. Maar zij hebben dus, toen hij zo ziek werd, niet verhoring van het gebed gekregen dat de Heer die ziekte helemaal zou wegnemen. En ze zijn samen door een heel diep dal gegaan. En Johan is zijn hele geheugen kwijtgeraakt. Hij wist helemaal niets meer. En hij moest helemaal weer opbouwen met herinneringen. En zijn hele persoon was anders. En daar is Carolyn doorheen gegaan. En weet je, dat is even een illustratie van die dubbele ervaring die wij hebben. Dat we aan de ene kant de naam van de Heere aanroepen. En dat er kracht is in de naam van Jezus. En dat dingen veranderen door ons gebed. En dat we uitredding ervaren hier en nu. Maar er zijn ook situaties. En daarin zien wij dat wij volgelingen zijn van de man van smarten. Wij volgen de man van smarten. Wij zijn verbonden aan degene die in dit leven heeft geleden. En wij hebben, zegt Paulus, ook deel aan het lijden van Christus. Niet aan zijn verzoenende lijden, maar we hebben wel op de een of andere manier deel aan zijn lijden. Het lichaam van Christus in deze wereld is een lijdend lichaam. De gemeente wordt vervolgd. De gemeente heeft het moeilijk, zoals Jezus het in dit leven ook moeilijk heeft gehad. En wat ik vanmiddag gewoon zou willen zeggen, heel eenvoudig, is dat je niet alleen in de Heer bent als het goed met je gaat en als je uitredding ervaart en als je genezen wordt. Maar dat je ook in de Heer bent als de moeilijke omstandigheden blijven. Als de ziekte niet wordt genezen. Als er vijanden zijn en blijven in je leven. Als je strijd ervaart. En ik zou het haast zo willen zeggen. Overwinning voor een christen bestaat niet daaruit dat altijd alles goed gaat. Het is niet zo dat je in de overwinning staat als de problemen allemaal worden opgelost. Overwinning bestaat niet uit een goede afloop van moeilijke omstandigheden. En het is ook niet een nederlaag als soms er geen voorspoed is. Het is niet een nederlaag als je soms in moeilijkheden zit. Het is ook niet een nederlaag als je soms ziek bent. Want overwinning voor een christen is niet dat alles altijd goed gaat. Want als wij belijden dat we Jezus Christus volgen, en we hebben Jesaja 53 met elkaar gelezen, dan zeg ik nogmaals tegen jullie vanmiddag, wij zijn volgelingen van de man van smarten. We zijn volgelingen van degene die vertrouwd was met ziekte. En ik geloof niet dat voor iedereen die in Christus Jezus is, volkomen genezing de norm is. Dat is niet bijbels en dat is ook niet de ervaring van christenen door de eeuwen heen. Ik heb afgelopen woensdag, vorige week woensdag, een bijbelstudie verzorgd in Katwijk. En ik ga met de gemeente in Katwijk door het boek Handelingen heen. En toen zijn we aangekomen bij hoofdstuk 12. En dat is een prachtig verhaal over hoe de Heere Petrus redt uit de gevangenis. Petrus komt in een levensbenauwde situatie terecht. Zijn leven hangt aan een zijden draadje. Herodes wil hem de dag daarna voor het volk leiden. En het is gewoon een feit dat als hij dat zal doen, dan zal het volk zeggen over Petrus: weg met hem, weg met hem, we hoeven deze man niet. En we hoeven zijn prediking niet, precies zoals ze met Jezus Christus zelf hebben gedaan. Dus Petrus, die zal, menselijke wijs gesproken, gaan sterven. De gemeente bidt voor Petrus en de Heere doet een wonder. U kent het verhaal wel, Handelingen hoofdstuk 12, een engel verschijnt. Een engel maakt Petrus wakker terwijl hij ligt te slapen, terwijl hij de volgende dag waarschijnlijk, zal gaan sterven, ligt hij toch te slapen. Maar die engel maakt hem wakker en de boeien vallen vanzelf van zijn handen. En er zijn 4 soldaten die hem bewaken en dan lopen ze zomaar langs en dan komen ze bij een ijzeren poort waar ze gewoon normaal niet doorheen konden, maar door een wonder van God. En het staat echt opgetekend als geschiedenis en niet als een of andere mythe of als een sprookje. Want allerlei details worden genoemd. Het is gewoon geschiedenis wat daar staat. Het is echt gebeurd. En zo zijn er zo vaak engelen verschenen aan mensen om mensen te redden uit levensbedreigende situaties. De poort gaat voor hen open en dan neemt de engel Petrus nog een paar straten mee. En dan ineens verdwijnt de engel. En Petrus denkt tot op dat moment dat hij droomt, dat hij een visioen ziet, dat het niet echt is wat er gebeurt. Maar dan beseft hij, het is echt. Een engel heeft de Heer gezonden. De Heer heeft een engel gezonden om mij uit de hand van Herodes te redden. En dat zegt hij dan ook tegen de gelovigen. Dit is wat de Heer heeft gedaan. En dan lezen we dat verhaal en dan zeggen we, prijs de Heer. Dank u wel, Heer. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En dat mag ook onze ervaring zijn. Maar het is niet altijd onze ervaring. Want in precies hetzelfde hoofdstuk staat in vers 2 dat Jacobus door Herodes met het zwaard om het leven wordt gebracht. Weet je nog, de Heer Jezus had 3 meest intieme volgelingen. Petrus, Johannes en Jacobus. Van de 12 waren er 3 waarin hij het meest heeft geïnvesteerd. Petrus is een pilaar geworden in de vroege gemeente. Petrus, de grote leider van de kerk in het begin. U bent Petrus, u bent Petrus en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Johannes heeft het Johannes-evangelie geschreven, heeft de brieven van Johannes geschreven en heeft het boek Openbaring geschreven en is een hele belangrijke apostel geweest. En Jacobus, de Heer had net zoveel in hem geïnvesteerd. En ook hij zou een geweldige pilaar zijn geweest in de vroege gemeente. Maar het is nog vroeg in de geschiedenis van de gemeente dat er staat dat Jacobus hem, patsboem, er wordt maar 1 vers aangeweid in het boek Handelingen. Maar het moet een grote schok zijn geweest voor de gemeente. In 1 keer wordt deze Jacobus, de apostel, met het zwaard om het leven gebracht. In 1 keer is hij weg. Hij moet nog een jonge man zijn geweest. Ik denk in de 30. Zomaar weg. En de Heer heeft niet een engel gezonden om Jacobus van Herodes te redden. De gemeente zal ongetwijfeld ook voor Jacobus hebben gebeden. De gemeente zal ook voor Stefanus hebben gebeden toen stenen naar het hoofd van Stefanus kwamen. Moeten we dan zeggen dat Jacobus en Stefanus dat ze nederlaag leden? Moeten we dan zeggen dat ze gefaald hebben in hun geloof? Moeten we dan zeggen dat ze niet in de overwinning stonden? Dat hun leven niet succesvol is geweest? Nou, naar wereldse maatstaven was hun leven misschien inderdaad niet zo succesvol. Net als dat het leven van Jezus niet succesvol is geweest. Naar wereldse maatstaven. Maar Jezus had zelf gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Dan moet je niet te zeer van onder de indruk zijn. Dat is niet het belangrijkste. Stefanus stond geweldig in de overwinning. Want hij had zijn vijanden lief. En hij zag Jezus toen hij stierf. En hij zag de hemelen geopend. En zijn hele sterven is vervuld met Jezus Christus. En hij zegt, Heer Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij is trouw aan zijn Heer. En zijn sterven is zo vervuld van Christus dat hij bidt voor zijn vijanden. En zijn laatste woorden zijn, Heer, rekenen deze zonde niet toe. Stefanus stond helemaal in de overwinning. Toen die stenen naar zijn hoofd kwamen. En ook Jacobus, toen dat zwaard op hem neerkwam. En toen zijn hoofd werd afgehakt, stond hij helemaal in de overwinning. Omdat hij trouw was aan de Here, omdat hij zijn Heer niet heeft verloochend, omdat hij de wil van God voor zijn leven heeft vervuld. En de Here heeft besloten dat zijn aardse strijd voorbij zou zijn. De Here heeft besloten dat toen al zijn wedloop gelopen zou zijn. En daaruit leren wij dat overwinning voor ons niet is. Dat alles altijd goed gaat. Maar overwinning betekent dat wij trouw zijn aan de Here en aan zijn roeping voor ons leven. In voorspoed en in tegenspoed. En waarom is dit een belangrijke les? Omdat succes een van de afgoden van onze tijd is. Je moet goed nadenken over de tijd waarin wij leven. We leven in een cultuur vol met afgoden. En ik wil aanraden het boekje van Tim Keller, Namaakgoden. Is zo'n goed boekje. Hij behandelt maar 5 afgoden van deze tijd. En weet u wat één van die afgoden is? Succes. Succes hebben. Carrière maken. Iemand worden door je op te werken. Groot worden. Je aanvaardbaarheid. Je aanzien verdienen. Wij leven in een cultuur die God steeds meer loslaat. En die daardoor mensen die succes hebben steeds meer op een voetstuk zetten. Kijk maar om je heen. Mensen worden gigantisch op een voetstuk gezet. Want een mens heeft altijd de behoefte aan aanbidding. En als mensen God niet meer aanbidden, dan gaan ze mensen aanbidden. En dan zijn het popsterren, of het zijn sporthelden, of het zijn acteurs. Of het zijn mensen die gigantisch veel geld verdienen. En een gigantisch bedrijf opbouwen. En zoals Steve Jobs. Enzovoort, weet je. Die mensen worden geweldig vereerd. Enorm veel persoonsverheerlijking in onze cultuur. Maar het is allemaal, als het ware, op het altaar van het succes. En nou lezen wij over de man van smarten. En de man die eindigt aan het kruis. En de man die eindigt met de doodstraf. Gisteravond hebben mijn vrouw en mijn zoon en ik gekeken naar een film. En het ging, daarin kwam onder andere een seriemoordenaar voor. In 1928 kreeg hij, en dat is een waar gebeurd verhaal, kreeg hij de doodstraf. Hij werd opgehangen en het werd zeer confronterend, was het verfilmd, was het in beeld gebracht. En dat is een schande, het is een schande om te sterven aan het kruis, om de doodstraf te hebben. Het is een schande om te eindigen met de doodstraf. Jezus had geen succes naar wereldse maatstaven. En als wij hier vanmiddag zitten en wij denken dat we succesvol moeten zijn om onze aanvaardbaarheid te verdienen, dan mogen we vanmiddag daarvan bevrijd worden. Ik vond dit ontzettend mooi. Luister naar dit wat ik zal voorlezen uit een boekje van Henry Nouwen. Dat boekje heet Een parel in Gods hand. En daarin vertelt hij dat hij met een vriend een keer naar een synagoge ging in New York op een zaterdagmorgen. En dan schrijft hij het volgende over. Eenmaal binnen ontdekten we dat er een bar mitzwa aan de gang was. Een jongen van 13 gaf voor het eerst van zijn leven leiding aan de dienst door enkele versen uit het boek Genesis te lezen en in het kort iets te zeggen over het belang van een zorgvuldige omgang met het milieu. Op grond daarvan werd hij door de gemeenschap godsdienstig volwassen verklaard. De rabbijn betuigde zijn instemming met wat hij zei en zijn ouders zegenden hem. Dus dat is bar mitzwa, hè? Een jongen van 13 die mag dan voor het eerst een stukje uit de Bijbel voorlezen, uit de Torah voorlezen in de synagoge. En dan zegt hij er heel kort wat over. En dan wordt hij als een volwassen man beschouwd, als een zoon der wet, nu verantwoordelijk om zichzelf ook te gedragen naar de wet van God. En dan telt hij mee voor de 10 mannen die nodig zijn om een synagogedienst te kunnen houden. Dus een inwijdingsritueel, ik vind dat heel mooi, voor jongens in het Jodendom. En daarmee zeg je ook wat tegen zo'n jongen. We beschouwen je nu niet meer als een kind. En de ouders die zegenden hem ook. En het was voor het eerst dat ik een bar mitzwa meemaakte, schrijft Henry Nouwen. En het gebeuren maakte diepe indruk op mij. Nog hoor ik de vader zeggen: zoon, wat er in jouw leven ook gebeurt, of je succes hebt of niet, belangrijk wordt of niet, gezond zult blijven of niet, één ding mag je nooit vergeten. Je moeder en ik houden van je. Toen hij deze woorden sprak voor het front van de hele gemeente, sprongen de tranen in mijn ogen. En ik dacht, wat mooi als een vader zijn zoon zo zegent. En hier zit een hele diepe les in. Deze vader begreep iets van wat het betekent om voor God te leven. En ik denk dat we dit ook mogen toepassen op ons eigen leven. Of wij, zoals we hier vanmiddag zitten, maar ook zoals ons verdere leven zich nog verder zal ontwikkelen. Of wij nu succes zullen hebben of niet. Of we nou belangrijk zullen zijn of niet. Of we nou gezond zullen blijven of niet. Eén ding mogen we nooit vergeten. Dat als we in Christus zijn, dan houdt God van ons met een eeuwigdurende liefde. En het gaat niet om succes hebben naar wereldse maatstaven. Het gaat niet om voorspoed en om genot in dit leven. De hedonistische cultuur waarin we terecht zijn gekomen, en ik maak me daar zorgen om. Ik denk dat veel jonge mensen in onze cultuur opgroeien met een idee van het belangrijkste is dat je maar lol hebt in het leven. De cultuur leert onze jongeren dat het leven eigenlijk één groot lolletje is. Dat het erom gaat dat je je vermaakt. Als je je maar vermaakt. Maar het is niet realistisch. Het is afgoderij. Het is de aanbidding van het genot. Maar de aanbidding van deze afgod eist gigantische offers. En mensen gaan eraan kapot, want het is gewoon niet de realiteit. Het leven is niet een lolletje. Je zult niet alleen maar vermakelijke dingen meemaken. Je zult niet alleen maar voorspoed ervaren. Je zult niet alleen maar gezond zijn in dit leven. Het zal niet altijd goed gaan en dat geldt ook voor de christen. En wat onze ervaring ook is, ik denk in navolging van Christus, hebben wij die dubbele ervaring. Wat het ook is, onze relatie met God wordt daar niet door bepaald. En de kwaliteit van ons geloof komt niet tot uiting in hoe goed het met ons gaat. Maar de kwaliteit van ons geloof komt tot uiting door onze trouw aan de Here, onze gehoorzaamheid aan Hem. En dat we zijn roeping voor ons leven vervullen. Wat het ons ook kost. Ik wil het toepassen op een paar gebieden nog van ons leven. Ik heb al iets gezegd over ziekte. Ik zou ook iets willen zeggen over ons psychische leven. Sommige christenen lijden ook psychisch. En het is een fout om te zeggen, als je maar goed genoeg gelooft, dan zal je niet meer lijden aan deze psychische ziekte. Begrijp me goed, er is Een verband natuurlijk tussen ons geestelijk leven en ons emotionele leven. Natuurlijk zegent de Heer ons ook in onze emoties. Maar feit is wel dat ook een christen last kan hebben van een fobie. Ook een christen kan last hebben van een depressie. Ook een christen kan zulke nare dingen hebben meegemaakt dat er een stoornis is ontstaan. Ook een christen kan, en tegenwoordig hebben we er allemaal namen voor, kan schizofreen zijn. Of een psychose meemaken. Of een andere stoornis. Of een eetstoornis. En ga zo maar door. En het is niet juist om te zeggen dat je dan faalt in je geloof. Ik geloof dat net zo goed als dat een christen soms een lichamelijke kwaal heeft, kan een christen soms ook een psychische kwaal hebben. En ik ken genoeg broeders en zusters die echt in de Heer geloven. En die echt wederom geboren zijn. En die de Bijbel lezen en die bidden tot de Heer Jezus Christus, die wel hun leven lang blijven worstelen met iets in hun denken of iets in hun gevoel of iets in hun psychische gesteldheid, dit niet zo makkelijk is. En om dan te zeggen dat die mensen geen geloof hebben, dat kan heel ontmoedigend zijn. Ik denk dat we het moeten omdraaien. De ervaring van de christen is ook dubbel. En als iemand juist in die gebrokenheid van het leven, juist ook in de gebrokenheid van een psychische handicap, nochtans de Heere blijft dienen en de Heere blijft aanbidden en trouw is aan de Heere God, ondanks die doorn in het vlees, trouwens Paulus had het er ook over, een doorn in het vlees of een doorn in je ziel, waar je maar niet van afkomt. De Heere nam bij Paulus die doorn ook niet weg, maar zegt Paulus, dat is opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. En hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is jou genoeg. Als iemand die met iets dergelijks door het leven moet gaan als christen, toch hem trouw is, dan heeft die persoon niet een klein geloof, omdat hij niet genezen wordt, maar hij heeft een heel groot geloof, omdat hij te midden van de gebrokenheid toch aan de Heer vasthoudt. Ik denk dat we het zo moeten zien. Als je ook nadenkt, weet je, dit is een principe wat zo belangrijk is. Ik denk dat als we nadenken waar een christen soms pijn om heeft, dat heeft ook te maken met hoe het gaat met onze kinderen. Ik heb genoeg met mensen gesproken om te weten dat het verdriet dat er is in het leven van christenen vaak ook te maken heeft met hoe het gaat met de kinderen of met een van de kinderen. Of kleinkinderen. En dat een kind misschien ziek is, of dat een kind een verkeerde weg gaat, of dat een kind een verslaving heeft, of dat je kind een handicap heeft. Gisteravond keek ik naar één vandaag. Misschien heeft u ook gekeken naar één vandaag gisteravond. Twee gezinnen waarvan de ouders zorgen voor hun zwaar gehandicapte zoon. Zeer indrukwekkend vond ik die documentaire. Zeer indrukwekkend van hoe die ouders hun kind uit de zorg hebben gehaald, want ze vonden dat hun kind daar verkeerd werd behandeld en nu helemaal zelf de zorg voor hun gehandicapte zoon op zich hebben genomen. Dat is ook de ervaring van de christen. Maar weet je, het is niet zo dat je nederlaag leidt of dat je onsuccesvol bent als het niet zo goed gaat met een van je kinderen. In de gelijkenis van de verloren zoon was er één jongen die gigantisch afdwaalde en die de erfenis er doorheen joeg en die naar de hoeren ging en die dronken werd en die helemaal aan lager wal terecht kwam. En er was een andere zoon die koud van hart was. En het ging niet zo goed met beide zonen. Maar leed die vader daardoor nederlaag? Faalde die vader daarom? Nee, die vader is een beeld van God. Die vader is een beeld van God zelf. En ondanks dat die zonen die weggingen en dat het zo slecht ging met die zoon, faalde die vader niet. Die vader was trouw. Was trouw in zijn gebeden voor zijn kinderen. Was trouw in het uitzien naar zijn verloren zoon dat hij terug zou komen. Zijn vader was trouw in het liefhebben van zijn kinderen. Hij bleef zijn kinderen liefhebben. Groot geloof. Groot karakter. Grote edelmoedigheid. Te midden van hele moeilijke omstandigheden van hoe het gaat met de kinderen. En laat het een bemoediging zijn. Dat juist daarin ook Christus gelijkvormigheid naar voren komt. En dat je niet moet denken dat het anders moet zijn om in de Heer te kunnen zijn. Dat de tegenspoed je uit de Heer zou hebben getrokken. Dat is welvaartsevangelie, maar het is niet Bijbels. Tegenspoed kan je juist heel dicht bij God brengen. Ook de tegenspoed van hoe het gaat met je kinderen. En misschien is er wel, of misschien is het wel zo dat het huwelijk van iemand op de klippen loopt. Misschien is het wel zo dat het op een gegeven moment niet meer te handhaven was om als man en vrouw nog bij elkaar te blijven. En dan zeg je ook van wat een falen, wat een nederlaag, wat een mislukking. Zo kan je je dan voelen. Maar ik denk dat we wel ook het volgende moeten beseffen. Er zijn mensen die uiteindelijk zijn gescheiden. En dat ligt soms heel moeilijk ook in christelijke kringen, in de kerk en in reformatorische evangelische kringen. En het kan zijn dat mensen veroordelend daarnaar kijken en daar veroordelend over spreken. Maar ik denk wel dat we moeten beseffen dat er ook broeders en zusters zijn die uiteindelijk wel zijn gescheiden. Maar die in die strijd die ze hebben gehad en in die strijd die ze hebben gekend, buitengewoon integer zijn gebleven. Die wel trouw zijn gebleven. Die wel gestreden hebben tot en met om het huwelijk te redden. Die niet de schuldige partij zijn. Die wel zich aan de trouwbelofte hebben gehouden. En die alles hebben gedaan om het huwelijk met hun man of met hun vrouw te redden. En toch is het niet goed gegaan. En zouden wij dan zeggen dat zo iemand een slecht geloof heeft? Zouden wij dan zeggen dat zo iemand een slechte discipel van de Heer Jezus Christus is? Zouden wij dan zeggen dat zo iemand faalt? Dat is niet goed. Wij kijken naar de buitenkant, maar God ziet het hart aan. En God weet alles. Hij weet alle dingen. En ook hierin vind ik een hele duidelijke toepassing van dit gedeelte, van dit principe. Dat ook in het leven van de christen er een dubbele ervaring is, net als in het leven van de Heer Jezus Christus. En dat we vanmiddag met onze dubbele ervaringen, ieder van ons vanmiddag hier aanwezig, en we kennen elkaar niet zo, maar ik denk wel dat het volgende van toepassing is op ieder van ons leven. Soms gaat het goed, soms wordt ons gebed verhoord, soms komen dromen uit, soms gaat het ons voor de wind. En soms maakt God ons rijk. En soms geeft de Heere kinderen. En soms, weet je, soms zeggen we, halleluja, dank u Heer, wat bent u goed, wat bent u genadig, wat bent u mild. U geeft. Maar soms neemt de Heere ook. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Soms zit het tegen. Soms zijn er teleurstellingen. Soms is er ziekte. Soms is er lijden. Soms is er verlies en soms is er faillissement en soms zijn er financiële problemen en soms zijn we moe of we zijn lichamelijk uitgeput of we zijn burn-out en ga zo maar door. Het is een dubbele ervaring die wij ook als christen hebben. Maar overwinning is als wij, net als de Heer Jezus Christus, zeggen niet mijn wil maar uw wil geschieden. En als we trouw zijn aan de roeping van God voor ons leven, zoals de Heer Jezus Christus dat ook was. Ik wil afsluiten met nog een ander voorbeeld van gezegend worden. Want ik heb gezegd, ik hoop dat deze preek als een warme deken voor jullie is. En dat deze preek een zegen is en dat jullie de genade en de vrede van de Heer Jezus Christus door deze preek heen mogen ervaren. En dat vind ik heel mooi geïllustreerd met dit laatste voorbeeld, ook weer van Henry Nouwen. Over hoe hij... Trouwens, dat sluit ook heel mooi aan. Op het laatst van zijn leven is Henry Nouwen, de overleden broer van ook de voorzitter van de ANWB, weet u nog? Die inmiddels ook overleden is. Hij is een bekende Nederlander, wereldwijd ook geworden, Henry Nouwen. En ik ben het niet in alles met hem eens, want hij is, ik denk dat hij in de alverzoening geloofde. En hij zegt ook wel vrijzinnige dingen in zijn boeken, maar hij zegt ook hele mooie dingen. In het laatst van zijn leven is hij gaan wonen onder de gehandicapten. Onder geestelijk gehandicapten. En hij zegt, daar heb ik God nog het meest leren kennen. In die gebrokenheid. En daar heeft hij prachtige dingen meegemaakt. Waaronder dit. Kort geleden heb ik in onze communiteit de kracht van van een echte zegen heel concreet ervaren. Hij schrijft hier over elkaar zegenen. Of elkaar goede woorden toespreken. Elkaar een zegen toebidden. Een zegen over een ander uitspreken. De kracht van een zegen heel concreet ervaren. Vlak voor het begin van een gebedssamenkomst in een van onze huizen, waarin ik zou voorgaan, vroeg Jeannette, een gehandicapt lid van de communiteit: Henry, wil je mij zegenen? Mijn reactie was weinig doordacht. Met mijn duim schreef ik het kruisteken op haar voorhoofd. Hij was katholiek priester. In plaats van dankbaar te zijn, protesteerde ze heftig. Nee, dat werkt niet. Ik wil een echte zegen. Plotseling realiseerde ik me hoe ritualistisch ik op haar verzoek had gereageerd. En ik zei: oh, neem me niet kwalijk. Mag ik je straks, als iedereen er is, tijdens de gebedsdienst een echte zegen geven? Ze knikte glimlachend. Ik besefte dat er iets bijzonders van mij werd gevraagd. En vlak voor het einde van de dienst, terwijl zo'n 30 mensen in een kring op de grond zaten, zei ik: Jeannette heeft gevraagd om een speciale zegen. Zij heeft dat op dit moment erg nodig. Terwijl ik dit zei, wist ik niet wat Jeannette werkelijk nodig had. Maar Jeannette zelf maakte het me direct duidelijk. Ik was nog niet uitgesproken of ze stond op en liep naar me toe. Ik had een lange witte pij aan met van die wijde mouwen tot over mijn handen. Spontaan sloeg ze haar armen om me heen en drukte haar hoofd tegen mijn borst. Zonder na te denken bedekte ik haar met mijn mouwen, zodat ze bijna verdween in de plooien van mijn pij. We hielden elkaar omklemd en ik zei: Jeannette, weet je dat je Gods geliefde dochter bent? Je bent kostbaar in Gods ogen. Jouw mooie lach, jouw vriendelijkheid en al die fijne dingen die je doet, die tonen ons hoe prachtig jij bent. Ik weet dat je je de afgelopen dagen erg down voelt, dat je verdrietig bent, maar ik zeg je: weet wie je bent. Een bijzonder persoon, intens geliefd door God. Wij, de mensen om je heen, wij houden van je. Toen ik dit zei, richtte Jeannette haar hoofd op en keek me aan. De brede lach op haar gezicht liet zien dat de woorden tot haar waren doorgedrongen, dat ze een echte zegen had ontvangen. Terwijl Jeannette naar haar plaats terugliep, stak Jane, ook een gehandicapte vrouw, haar hand op en zei: ik wil ook een zegen. Ze stond op en voor ik er erg in had, had ze haar hoofd al tegen mijn borst gedrukt. Nadat ik de zegen over haar had uitgesproken, volgde er nog een hele rij van gehandicapte mensen die allemaal gezegend wilden worden. Het meest ontroerende moment kwam echter daarna, toen een van de medewerkers, een 24-jarige student, zijn hand opstak en zei: en ik dan? Natuurlijk, jij ook, zei ik, kom maar. Hij kwam en ging voor me staan. Ik sloeg mijn arm om hem heen en ik zei: John, wat goed dat jij er bent. Je bent Gods geliefde zoon. Jouw aanwezigheid is voor ons allemaal een bron van vreugde. Wanneer je het moeilijk hebt, wanneer de last van het leven je te zwaar wordt, weet dan dat iemand je lief heeft met een eeuwige liefde. En terwijl ik dit zei, keek hij me aan met tranen in zijn ogen. Dank je, stamelde hij. Heel erg bedankt. Die avond drong het tot me door hoe belangrijk zegenen is en dat het alles te maken heeft met het feit dat wij geliefd zijn. En dan vertelt hij hier nog iets over de geschiedenis van mensen die we in de Bijbel tegenkomen. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Lea, Rachel. Ieder van hen heeft de zegen van God over hun leven gehoord. En zo werden zij vaders en moeders van ons geloof. Hun levensweg was vaak lang en vaak pijnlijk. Maar ze hebben altijd geweten dat zij gezegend waren. Hun levensweg was vaak lang en pijnlijk. Een dubbele ervaring. Maar ze hebben altijd geweten dat ze gezegend waren. En zo mogen wij, gelovigen in Jezus Christus, weten dat we in alle omstandigheden in Hem gezegend zijn. En aan Hem zijn we trouw. In alle omstandigheden tot het einde toe. Zullen we samen de Heer danken. Heere, wij zien deze middag op u. Dank u wel dat u ons het vergunt om samen met de ogen van ons hart, met geopende ogen van ons hart, te mogen zien op u, Heere Jezus Christus. Dank u dat u in onze strijd bent gekomen. Dank u dat u in dit leven hebt gestaan. Dat u bent mishandeld en daarin ook onze ziekten op u heeft genomen en ons leed heeft gedragen. Dat u met ons mee kunt voelen in alle beproevingen, omdat u op gelijke wijze als wij verzocht bent geweest. Dank u, Heer, dat we u vanmiddag mogen aanbidden. Als het lam dat geslacht is, maar dat nu zit op de troon. We aanbidden u, Koning Jezus, overwinnaar. Overwinnaar over zonde. Overwinnaar over ziekte en dood. Overwinnaar over Satan en demonen en alle machten van de duisternis. Koning der Joden, Koning der eeuwen, u die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dank u dat we achter u aan mogen gaan. Dat we mogen delen in uw lijden om ook te delen in uw verheerlijking. Dank u dat we ook het lijden en de moeilijkheden en de pijn in ons leven kunnen aanvaarden, omdat we weten dat het niet het laatste woord heeft. Dank u dat te midden van de dubbele ervaring die we soms hebben, dat we vanmiddag met elkaar mogen uitjubelen en mogen uitroepen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. En dat we met Paulus mogen zeggen, want ik ben ervan verzekerd, dat nog heden, nog toekomst, nog machten, nog krachten, nog enig schepsel, helemaal niets, nog voorspoed, nog tegenspoed, nog gezondheid, nog ziekte, ons ooit zal kunnen scheiden. En ook de dood niet zal kunnen scheiden van uw liefde. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we voor eeuwig geborgen zijn in uw hand. En dat we altijd van uw liefde mogen genieten. En dat we mogen zeggen, ik ben gezegend. Niet vanwege ideale omstandigheden, maar ik ben gezegend in u. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Dank u wel dat u ons genade en vrede geeft. Ook deze middag, dan bent u goed. We loven uw heilige naam. Amen. Amen. We gaan nog samen zingen, denk ik.